safe.
Dank u wel. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Gemeente, op deze Israëlzondag is het goed om deze psalm te zingen en ook om vrede voor Jeruzalem te bidden. We zingen met de dichter van psalm 122, daarvan vers 1 en vers 2. gemeente, ook vanmorgen horen we naar de geboden van de Heere. En zingen we na de samenvatting daarvan uit Psalm 128, het derde vers over de belofte die we zullen ontvangen als we naar Gods inzettingen leven. 128 vers 3. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult u geen enkel werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren thuis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei: Het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En de tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Met te laten we bidden. Getrouwe en genadige Heere, uw Vader in ons Heer Jezus Christus, uw naam zij gedankt, geloofd en geprezen. Heere, u komt alle lof en alle eer en alle glorie toe, tot in alle eeuwigheid. u bent het waard. Vanuit uw machtige zondaarsliefde. Heer, wij danken voor wie u bent. Niet alleen voor wat u doet, maar vooral vanwege wie u bent. U die God met al die heerlijke eigenschappen van u. U, de barmhartige, met een warm hart voor mensen, voor zondaren. Hoe bijzonder. Heer, wij danken u voor uw genade. Dat u neerzag en afdaalde naar een wereld in zonde en schuld. Heer, wij danken u voor uw goede tierenheid. Al die eigenschappen van u. U bent ook de rechtvaardige. U die het niet kunt hebben dat wij onze eigen weg gaan. En Heer, wij belijden nu dat wij onze eigen weg gegaan zijn. Maar toen kwam u daar. En u was daar. Om ons op te zoeken. En uw belofte te geven. En die belofte hebt u zo heerlijk waargemaakt. In het zenden van uw Zoon. De zaligmaker. De redder van de wereld. Jezus Christus. Gekomen om te zoeken. En zalig te maken wat verloren was. Heere Christus, heb dank. Dat u de straf wilde dragen. Die wij. Die ik. Had moeten dragen. Hoe bijzonder. Heere, zo plaatsvervangend. In onze plaats wilde u daar staan. Wilde u daar hangen. U wilde de toorn van de Vader vanwege onze zonden op u nemen. Om er zelf voor de dood in te gaan en de Godverlatenheid, uw bloed, uw leven te geven. Opdat wij zouden leven uit u. Uw naam zij geprezen, gedankt, geloofd. En Heere, wij bidden u, doe ons dat evangelie geloven. En daartoe hebt u toch uw geest en uw woord geschonken. Opdat dat woord, dat zaad van uw woord, afdaalt in onze harten en daar zijn werk doet. Heer, wij danken u bijzonder dat u uw geest hebt geschonken om dat waar te maken in ons leven, al heel jong. En wat is het groot om zo een leven te leven met u. En daar ook iets van uit te dragen. Heer, wat is het groot om zo ook met Israël deze dag te hebben. Israël zondag. En we hebben het gezongen. Kom, ga met ons. Wat was de dichter verblijd om op te gaan naar uw voorhoven. En geef dat er bij ons ook week in week uit iets is van vreugde. Om op te gaan naar uw huis. Omdat daar u woont en u werkt. U mensen tot geloof brengt en dat geloof steeds ook weer aanwakkert en gaande houdt. Heer, wat is het rijk om zo ook gemeenschap van de heiligen te mogen ervaren. Heer, en wilt u ons vanmorgen opzoeken vanuit uw heiligdom. En wilt u alles meebrengen. En ja, maak het goed hier in uw huis. Heer, wij mogen toch geloven dat dit de plaats is, overal waar uw gemeente in uw naam bijeenkomt, waar u werkt en waar uw zondaars vernieuwt, opdat ze leven tot de glorie van u, de koning van deze wereld. Heren, wij bidden u, help in de verkondiging van uw woord. Schenk uw geest in rijke mate. En geef dat het verstaan mag worden. De diepere zin ook daarvan. En ja, dat het zijn uitwerking mag hebben in ons alle leven. Heer, wij bidden voor en ieder die verder een taak in deze dienst heeft vanuit het bestuur en de begeleiding van de liederen die we mogen zingen, ook in de verbondenheid met uw volk Israël. U die woont op de lofzangen van Israël, wij danken daarvoor. Heer, wij bidden voor de koster, zijn gezin. Heer, wij bidden voor degene die de zorg dragen voor onze kinderen, voor uw gemeente thuis ook. O God, wilt u alles doen uitlopen op de eer en de glorie van uw grote naam. Onze verwachting is van u. En vergeef genadig al onze zonden. Om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel. En ik lees met u uit twee gedeelten. Allereerst het Oude Testament, Genesis 17. De eerste 8 versen. En vervolgens Zefanja 1 vanaf vers 14 tot Zefanja 2 vanaf vers 7. Dus Zefanja 1 vanaf vers 14 en dan lezen we door in Zefanja 2 tot en met vers 7. Eerst Genesis 17 vanaf vers 1. Toen nu Abraham 99 jaar oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham en zei tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u en gij zult tot een vader van menigte van volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land van uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. Je weet dat tot zover de lezing uit de Bijbel. Wat het Oude Testament betreft. En vervolgens Zefanja 1. Vanaf vers 14. De grote dag van de Heere is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag des Heren, de held zal daar bitter schreeuwen. Die dag zal een dag van verbolgenheid zijn, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van woestheid en verwoesting, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolk en dikke donkerheid. Een dag van de bazuin en van het geklank tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. En ik zal de mensen bang maken dat ze zullen gaan als de blinden. Want ze hebben tegen de Heere gezondigd en hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als drek. Nog hun zilver, nog hun goud zal hen kunnen redden ten dagen van de verbolgenheid van de Heere. Maar door het vuur van zijn ijver zal dit ganse land verteerd worden, want hij zal een voleinding maken, gewis een haastige, met al de inwoners van het land. Doorzoek u zelf nou. Gemeente, vers 1 tot en met 7 van hoofdstuk 2 zijn meteen ook de tekstwoorden voor de preek, die lees ik één keer met u. Doorzoek uzelf nou. Ja, doorzoek nou. Gij volk, dat met geen lust bevangen wordt. Eer het besluit bare, gelijk kaf gaat de dag voorbij, terwijl de hitte van de toren van de Heere over u nog niet komt, terwijl de dag van de toren des Heere over u nog niet komt, zoek de Heere, al gij zachtmoedigen van het land die zijn recht werken. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toren des Heren. Want Gaza zal verlaten wezen. En Ascalon ter verwoesting, Asdod zal men in de middag verdrijven en Ekron zal uitgeworteld worden. Wee de inwoners van de landstreek der zee, de volken van de Gerithim, de Cretenzen. Het woord des Heren zal tegen u zijn, gij Kanaan der Filistijnen land. En ik zal u verdoen dat er geen inwoner zal zijn. En de landstreek van de zee zal wezen tot hutten, uitgegraven putten der herders en betuiningen der kudden. En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda, dat zij daarin weiden. Des avonds zullen ze in de huizen van Ascalon legeren, als de Heere hun God hen zal bezocht en hun gevangenis zal gewend hebben. Ik heb de beschimping van Moab gehoord en de scheldwoorden der kinderen Ammons, waarmee ze mijn volk beschimpt hebben en hebben zich groot gemaakt tegen de grenzen daarvan. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. Nogmaals vers 1 tot en met vers 7. Ik las per ongeluk ook vers 8. Maar vers 1 tot en met 7 zijn de tekstwoorden voor de preek van vanmorgen. En vooral ja, die paar kernwoorden in vers 4. Want Gaza zal verlaten wezen. Gemeente, we zetten als thema boven de preek Israël en Gaza. Israël en Gaza. Maar we gaan eerst onze gaven geven. En die worden vanmorgen van u gevraagd. De eerste collecte voor het jeugdwerk. De tweede voor de plaatselijke gemeente. En de derde voor het bouw- en renovatiefonds. Ik wil ze graag van harte bij u aanbevelen. En wat de diensten voor zondag 12 oktober Deo Volente betreft, om 10 uur proponent J. van IJsden uit Driebruggen. En om 6:30 s'avonds proponent J. G. Blok uit Randwijk. Tot zover deze afkondigingen. Als voorbereiding op de preek zingen we de psalm die de zonderschoolkinderen ook geleerd hebben. Psalm 72 en dan niet alleen vers 11, maar ook vers 10. Maar ook vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Thank you. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 87 vers 3 en vers 4 over de Filistijn en al die volken die genoemd worden die binnen de Godstad zullen worden voortgebracht en de naam van Sions kinderen zullen dragen. Gemeente, Israël zondag. In een tijd waarin de onopgeefbare verbondenheid met dat volk, zoals onze, in ieder geval de hervormde kerken, de protestantse kerk ook, dat in haar belijdenis heeft staan, die staat in onze tijd behoorlijk in discussie. Waarin Israël zondag in een tijd waarin de gure wind van het antisemitisme waait. Waarin in ons eigen land de media voor een groot deel anti-Israël zijn. Waar Joden zich opnieuw niet veilig voelen. 8 dagen geleden was ik op een bijeenkomst waar de Israëlische ambassadeur sprak. En na zijn toespraak wilde hij graag nog even blijven, maar de beveiliging zei nu mee. Het bleek niet langer veilig te zijn voor hem. Zeker in onze kerken was Israël zondag decennia lang gewoon iets wat erbij hoorde. Dat stond absoluut niet ter discussie. Je deed daar gewoon aan mee en meestal werd er aan de uitgang nog een Israëlkrant uitgereikt. Maar nu, de columnist Steven Sanders schreef afgelopen week in het weinig Israël geziende dagblad Trouw: Israël vieren gaat niet meer onbekommerd. In zijn column merkte hij overigens terecht op dat de Bijbel nooit een spoorwegboekje kan zijn dat precies uitkomt bij het eindstation van B. Netanyahu, premier van Israël, schreef hij. Nou ja, dat mag duidelijk zijn. Toch staat voor mij, ondanks alles wat er momenteel gaande is, als een paal boven water dat we vandaag, wat er ook aan de hand is wereldwijd, gewoon Israël zondag moeten vieren. Juist nu. Aan de andere kant ben ik me er ook van bewust dat we wat de politieke kant ervan betreft ook heel veel dingen gewoon niet weten. Ieder nieuwsitem over Israël is gekleurd, ook over Gaza. Dat betekent dat we vandaag de dag voorzichtig moeten zijn als het gaat over de politieke kant van de oorlog die sinds 7 oktober 2023 woedt. Maar dat we wel heel duidelijk de Bijbel moeten laten spreken. Hoewel ik me er ook van bewust ben dat het uitermate ingewikkeld is hoe we Bijbelse profetieën één op één moeten vertalen naar de situatie van vandaag. Ook de profetie die vanmorgen centraal staat. In datzelfde nummer van Trouw afgelopen week stond ook een gesprek met een christelijke Palestijnse dominee uit Bethlehem, dominee Koeri. Palestijnen zien de stichting destijds van de staat Israël in 1948 en wat daarna volgde nog steeds als een ramp. En zij noemen dat ook Nakba. Dat betekent gewoon ramp. Tot de dag van vandaag zien ze dat zo. Dominee Koeri, die christelijke Palestijnse dominee uit Bethlehem, die ziet dat heel anders. Hij beschouwt de stichting van de staat Israël juist als de vervulling van Gods beloften, van Bijbelse profetieën. Hij komt er als Palestijn onverkort vooruit dat God een verbond gesloten heeft met Israël en dat hij dat volk, het land Kanaan, heeft beloofd al in de tijd van de aartsvaders. Als een eeuwigdurende belofte. Nou, zo staat dat ook in Genesis 17. En zijn steun aan Israël is volgens hem dan ook absoluut niet politiek, maar gewoon bijbels. Het betekent voor deze predikant echter wel dat zijn volksgenoten, de Palestijnen, hem hebben uitgespuwd. En in 1979 heeft hij in Bethlehem een christelijke kerk gebouwd. En die is al 14 keer doelwit geweest van aanslagen. En ze hebben ook al verschillende keren aanslagen proberen te plegen op zijn leven. Gemeente, toch is het ook best wel een beetje apart, vinden vooral ook Palestijnen, dat deze christelijke Palestijn, deze predikant, zegt dat God heel dat gebied aan Israël beloofd heeft. Want zij kunnen Genesis 15 aanhalen. En wat staat er in Genesis 15? Daar staat, jongens en meisjes, ik denk dat jullie dat wel weten, dat God aan Abraham belooft van voor jouw nageslacht is dit land en jij zult zoveel nageslacht krijgen als er sterren aan de hemel staan en zandkorrels aan de oever van de zee liggen. Nageslacht van Abraham. En dan denken wij al heel snel, ja, dat is natuurlijk Isaac en dat is Jacob. Nee, zeggen moslims, Arabieren al heel snel, wij horen ook bij dat nageslacht. Want Abraham had twee zonen. Niet alleen Isaac, de vader van de Joden, maar ook Ismaël, de vader van de Arabieren en ook van de Palestijnen. Dus ja, dat gebied is voor allemaal. Voor zowel Arabieren als, nou ja, dan misschien ook Joden. En dat is de werkelijkheid tot vandaag de dag. Heel dat gebied, en de Heer had het genoemd, het gebied van de rivier van Egypte, de Nijl, tot de rivier de Eufraat. En we zien inderdaad, heel dat gebied is bewoond door het nageslacht van Abraham, kinderen van Ismaël, zijn nageslacht, en van Isaac. Maar heeft dominee Koeri dan toch niet een punt als hij zegt, nee, God heeft dat gebied aan Israël beloofd. Ja, dominee Koeri heeft wel een punt, want Genesis 15 staat niet alleen in de Bijbel waar God dat gebied aan het nageslacht van Abraham belooft, maar Genesis 17 staat ook in de Bijbel. En daar belooft God dat gebied aan het nageslacht van Isaac. En het nageslacht van Isaac, dat is het volk Israël. En Paulus zegt in Galaten 4 nog een keer van, nee, de zoon van de dienstmaagd zal niet erven met de zoon van de vrije. Gemeente, de werkelijkheid is, zoals ik al zei, heel dat gebied wordt nu wel bewoond door heel het nageslacht van Abraham. Zowel van Ismaël als van Isaac. En tussen die twee volken woedt al heel lang strijd. En eigenlijk kun je wat die strijd betreft teruggaan tot de tijd van Ismaël en van Isaac. Jongens, meisjes, ik heb daar nog niet zo heel lang een keer over gepreekt ook. Ik denk dat jullie je dat nog wel herinneren. God had aan Abraham een heel groot nageslacht belooft en dan blijkt zijn vrouw onvruchtbaar te zijn. Geen kinderen te kunnen krijgen. En hoe moet dat dan? God had het beloofd. Nou ja, dan maar een kunstgreep toepassen. Dan moet er maar een draagmoeder komen. Iemand die voor Abraham een kind ter wereld brengt. En dat kind, dat zal dan kind van Sarah moeten zijn. En dan moet dat kind aan Sarah gegeven worden, zodat Abraham en Sarah toch een kind krijgen. Zo gezegd, zo gedaan, buiten God om. Maar ja, een draagmoeder, waar haal je die ineens vandaan? Nou ja, die was in huis. Want toen Abraham en Sarah in Egypte waren geweest, terwijl er hongersnood in het eigen land was, toen ze weer terugkeerden uit Egypte, toen hadden ze een hulp voor de huishouding meegenomen. Een slavin die voor hen moest werken, dus die hadden ze al in huis. Nou, Hagar, die er toch al was, die moest dan maar draagmoeder voor het kind worden. En ja, nou, zo gezegd, zo gedaan. Hagar wordt zwanger van Abram. En zo krijgen ze een zoon. Die afgestaan wordt aan Sarah. Hij krijgt de naam Ismaël. God hoort. Maar, wat had de engel van de Heer, eigenlijk God zelf, in de woestijn tegen Hagar gezegd, toen Hagar op de vlucht was voor Sarah, van ja, je zult zwanger worden, Hagar, je bent zwanger, je zult een zoon krijgen, en je zult zijn naam Ismaël noemen, maar hij zal een wilde ezel van een mens zijn. En zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen zal tegen hem zijn. Nou, dat is tot de dag van vandaag helaas een stukje werkelijkheid. Ik kom nog even terug op die dominee Koeri, die Palestijnse dominee uit Bethlehem. Hij wees in dat krantenbericht, en ik zag dat het afgelopen vrijdag zelfs in het RD werd aangehaald, op Zefanja 2. Waar staat dat Gaza verlaten zal zijn, ontvolkt. En hij zegt, die profetie uit Zefanja 2 gaat nu in vervulling. Deze woorden raakten me. Ik wilde eerst over Deuteronomium 32 spreken, maar ja, dat heb ik herzien en ik dacht, ja, ik wil me daar toch eens in gaan verdiepen van, heeft deze dominee Koeri een punt? Wordt dat nu de vervulling van deze Bijbelse profetie? Hoe moeten we zo'n oude profetie verstaan? En heeft die oude profetie van Zefanja nou echt raakvlakken met wat er nu gebeurt? En gaat die nu in vervulling? Gemeente, we moeten hierbij altijd wel bedenken en ter harte nemen dat oud-testamentische profetieën meerdere lagen hebben. Vaak staat de vervulling van die profetie vlak voor de deur, maar vaak zijn er ook latere vervullingen, vaak meerdere lagen. En vaak kun je lijnen ook verder doortrekken, maar dat moet je altijd wel uiterst zorgvuldig doen en ook voorzichtig. Laten we eerst even letten op de achtergrond van dit tekstgedeelte, Zefanja. Zefanja, de profeet, hij leefde rond 600 voor Christus. En dus eigenlijk ja, net voor de wegvoering naar Babel. En de naam Zefanja, een mooie naam. Hij betekent zoiets als de Heere verbergt, de Heere beschermt. Dat is mooi. Als je in een moeilijke tijd leeft en je krijgt een kindje, en je geeft dat kindje zo'n heel betekenisvolle naam. Dat is nog eens wat anders dan je kind de naam van een voetbalheld geven. Wel, Zefanja, hij leefde tijdens de regering van koning Josia. En ja, die koning kennen we natuurlijk, want onder koning Josia werd het wetboek gevonden in de tempel. En dat betekent dat er een hele hervorming, een reformatie wordt doorgevoerd door koning Josia. Gemeente, centraal in de prediking van Sefanja staat de aankondiging van een wereldwijde oordeelsdag van de Heere. Dat betekent dat Sefanja de oordeelsklok luidt, in de hoop dat die oordeelsklok gehoord zal worden. Het lijkt erop dat Sefanja deze oordeelsklok luidt voordat die reformatie van Josia wordt doorgevoerd. Want het gaat hier volop over Israël, dat getroffen zal worden door het oordeel en wat nu nog volop in de zonde leeft. De dienst van de Heere werd verzuimd en op de platte daken van de huizen werden allerlei natuurgoden vereerd. Zo staat het in hoofdstuk 1, en het was eten van twee walletjes, de echte God werd een klein beetje gediend en de nepgoden, die werden heel wat gediend. Bovendien waarschuwde de profeet tegen uitheemse kleren, want er was alom aanpassing aan het heidendom, ook wat het uiterlijk betreft, de levensstijl en dergelijke. En in hoofdstuk 1 klinken dan de waarschuwende woorden van de Heere dat hij Jeruzalem met lantaarns gaat doorzoeken, om al dat onrecht in Israël openbaar te maken. Geen wonder dat de eeuwen door Sefanja is afgebeeld met een lantaarn in zijn hand, die aan het zoeken is. Heel nauwkeurig. En gemeente, daar begint meteen ook ons teksthoofdstuk, hoofdstuk 2, mee. Sefanja, die spreekt hier tegen zijn eigen volk Israël. Dat het oordeel eraan komt, dat weet hij. En hij weet ook, het oordeel staat voor de deur. Want ze zullen komen, vreemde volken, uit Babel, Babyloniërs, Chaldeeën, toen ook vaak genoemd. En ze zullen mensen wegvoeren naar hun eigen land. En daarom luidt hij de noodklok. Hij weet ook deksels goed waarom. Waarom God met dat vreselijke oordeel komt vanwege alle zonden van het volk. Er staat in vers 2 dat vers 1 dat het volk met geen lust bevangen is. Ja, dat betekent zoiets, ze zijn nergens warm voor te krijgen. Het interesseert hen allemaal niet. Ook de dienst van de Heere, ja, het zal wel. Ze vinden het allemaal wel best. Ze zijn er een beetje op uitgekeken. En daarom waarschuwt de profeet hen heel indringend. Gemeente, in onze tijd zijn er allerlei mensen die bepaalde misstanden van Israël en haar regering koste wat het kost goed praten. Want het is Gods volk en wat Gods volk doet, het volk van het verbond, is gewoon bij voorbaat goed. Maar Gods volk zijn en alles goed doen is wel twee. In de Bijbel doet het volk Israël het ook niet altijd goed. Hoe vaak gingen ze eigen wegen bij de Heere vandaan? Keer op keer. Hoe vaak gingen de koningen hen niet voor in het doen wat kwaad was in de ogen van de Heere? Dat betekent voor ons vandaag de dag dat als wij vrienden van Israël zijn en ons onopgeefbaar verbonden weten met dat volk, dat wij niet alles wat zij doen, koste wat het kost, altijd hoeven goed te praten en te verdedigen. Bevriend zijn met heeft ook te maken met eerlijk zijn tegen elkaar. En ook in onze tijd mag Israël en haar regering gewezen worden op haar verantwoordelijkheid. Mits het maar integer en uit liefde gebeurt. En niet omdat je dan misschien zo lekker bij de goegemeente hoort. Gemeente, het mag duidelijk zijn dat al die pro-Palestijnse demonstraties met al dat geweld uit de verkeerde koker komen. Gemeente, ik zei zojuist dat het volk Israël wat betreft de geestelijke dingen niet in beweging was te krijgen. Hoe is dat nou onder ons? Jongelui, vanmorgen, toen je zo lekker, een beetje koud buiten, dreigde een beetje naar regen en zo, je ligt lekker warm in je bed. Moest je eruit gebonjourd worden om mee te gaan naar de kerk? Had je zoiets van, nou laat me alsjeblieft mijn gang gaan en laat me alsjeblieft liggen, het is hier lekker warm. Ja, dat kan. Dat je gewoon eigenlijk helemaal geen zin in hebt en eigenlijk niet in beweging bent te krijgen voor de dingen van de Heer. Maar dat kan ook als we ouder zijn, hè? Weinig zin in bijbellezen, stille tijd, gebed, noem maar op. We kunnen zo makkelijk iets van de mentaliteit van Laodicea hebben, iets van dat lauwe. En Paulus' boodschap in dat opzicht is helder als hij in een van zijn brieven ons toeroept: ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de dood, uit je geestelijke dood. Gemeente, anders gaan we verloren als we doorleven geestelijk dood, hebben we geen toekomst. En gemeente, dan dat tweede vers van Zefanja 2. Het is misschien goed om vanmorgen de Bijbel er gewoon bij te houden. Dat tweede vers, dat staat in het teken van de toorn van de Heer. De grote dag, de oordeelsdag die komt, waarop de Heer gaat afrekenen met zijn vijanden, zowel binnen Israël als buiten Israël. En de woorden die de profeet gebruikt zijn onheilspellend. Vanaf vers 15 van hoofdstuk 1 worden al dreigende woorden gebruikt. Verbolgenheid, benauwdheid, angst, verwoesting, duisternis, donkerheid, dreigende donkere wolken, dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw. Ja, dat is nogal wat. En waarom doet de profeet dat nou? Waarom gebruikt hij zulke onheilspellende woorden, wel hij wil het volk wakker schudden. Hij weet dat ze zijn niet in beweging te krijgen. Ze slapen hun geesteloze slaap en hij wil ze gewoon wakker schudden. Prachtig, zulke boodschappers die bewogen zijn met de hoorders. En dan roept hij dat volk op van doorzoek jezelf nou eens heel nauwkeurig en kom tot bekering. Gemeente, toch zit er ook een diepere laag onder. Als de profeet hier oproept tot zelfonderzoek, dan betekent dat woord onderzoeken in het Hebreeuws ook verzamelen. Hij roept dat volk als het ware ook op van verzamel je nou. En kom nou bij elkaar rond de dienst van de Heer en laten we een speciale dag organiseren, een bidstond. Om ook te vasten en te bidden of God het oordeel nog wil afwenden. Gemeente, in dat opzicht kunnen we dicht bij huis blijven. Hoe nuttig om onszelf te onderzoeken, zeker. Maar ook hoe nuttig om bijeen te komen, je iedere keer weer te verzamelen rond het woord van God en te horen wat Hij ons te zeggen heeft en te bidden om vergeving van onze zonden, te bidden om inkeer en grootscheepse bekering, ook in ons land. Gemeente, vers 2 legt er heel duidelijk de nadruk op, het kan geen uitstel leiden voordat het besluit van de Heer tot geboorte komt. Dat is wat, de Heer heeft een besluit en hij is zwanger als het ware van een besluit. Dat besluit komt verder tot ontwikkeling, is in ontwikkeling en dat besluit, ja, dat gaat bijna geboren worden. Het staat voor de deur. Wat een geduld dat de Heer zo voordat hij het oordeel uitvoert, zo uitvoerig nog een profeet stuurt om het volk volop te waarschuwen. En eigenlijk ligt er heel weinig tijd tussen de profetie, aankondiging van het oordeel, en de uitvoering ervan. Het is eigenlijk, maar een moment. Het waait als het ware weg als kaf voor de wind. Morgen kan het eeuwigheid zijn. Jongelui, denk je dat die Jerrison, die 15-jarige jongen uit Gouda, die 2 weken geleden op zondagmiddag in Capelle aan de IJssel werd doodgeschoten omdat hij een fatbike gestolen had en een wapen bij zich gehad zou hebben. Denk je dat hij die zondagmorgen, toen hij wakker werd, maar enigszins beseft heeft, vandaag wordt het eeuwigheid voor mij? Tuurlijk niet. Geen moment. En van het ene op het andere moment was het eeuwigheid. Dat kan dus. Gemeente, prachtig. Hoe de Heer die goddeloze, ongeïnteresseerde, onverschilligen nog waarschuwde om ze te redden. Maar zo is hij nou. Zo'n God hebben we nou. Die niet wil, wie we ook zijn, dat we verloren gaan, maar dat we gered worden. Hij heeft onze zaligheid echt op het oog. Gemeente vers 3. Dan gaat de Heer nog door met zijn waarschuwende woorden. Zoek de Heer. Ja. Deze woorden worden in de eerste plaats tegen Israël gesproken. En die zijn op Israëlzondag 2025 nog steeds heel actueel. Dat feest op 7 oktober 2023. Waar Hamas zo vreselijk huis hield. Dat was echt een werelds feest. En ineens was het voor veel Israëliërs, vooral jonge mensen, eeuwigheid. In ons tekstgedeelte klinkt de oproep om ons niet aan te passen aan de tijdgeest. We kunnen natuurlijk 100 keer roepen dat allerlei aanpassingen moeten kunnen, mits we ons hart maar zuiver houden. Maar de praktijk leert wel anders. Voor we het weten worden we ingekapseld door de mensenmoordenaar van de beginnen. Ik denk ook aan de stichting van de staat Israël in 1948. Die onafhankelijkheidsverklaring van 1948... Toen bij de stichting van de staat Israël, daar komt het woord God niet in voor. En het werd gewoon een seculiere staat. En dan moet ik wel eens denken aan die orthodoxe rabbijn in New York. Chaim Putok, die Joodse schrijver, heeft in een van zijn boeken de Chosen, daar heel indringend over geschreven. Als die staat Israël wordt uitgeroepen en de naam van God daar niet in voorkomt, dan hoort die orthodoxe rabbijn in New York dat. En die rabbijn is helemaal onthutst. En dan roept die onthutst uit, wie zijn deze mensen? Afvalligen. Goyim. Dat betekent niet Joden, oftewel heidenen. Zullen Ben-Gurion en zijn Goyim het land Israël bouwen? Zullen zij de Torah in dat land brengen? Hij is er helemaal door van slag. Maar gemeente, laten wij ons niet boven Israël verheffen. Wat is er van onze christelijke natie die Nederland ooit was overgebleven? Laten we onszelf ook maar heel nauwkeurig onderzoeken. Gemeente, vers 3 roept ons op om de Heere te zoeken. Iedereen. Misschien denkt iemand, ja, ik sta aan de goede kant. Ik ben zachtmoedig en nederig. En ja, zegt de Heer, ja, ook die. Want nederigheid kan zomaar nederige hoogmoed zijn. Het gaat erom of we werkelijk lijken op hem die zachtmoedig en nederig van hart was. Christus Jezus. En gemeente, dan vers 4 tot en met 8. Ja, daar komt de wending. En daar gaat het ineens over Gaza. Ik kom nog even terug op die Palestijnse dominee Koeri. Die zei, ja, Zefanja 2, daar gaat niet meer uitkomen. Er is niks meer aan te doen. Gaza wordt vernietigd, ontvolkt. Dat is de werkelijkheid die voor de deur staat. Gemeente, zo staat het inderdaad in vers 4. Gaza zal verlaten zijn. En ja, dat gebied, dan kunnen we gewoon aan het tegenwoordige Gaza denken. Een paar van die Gazaanse steden worden genoemd. Hè, Asdod, Askelon, Ekron. En ja, Zefanja, die zegt ook heel nauwkeurig, ja, dat is het gebied aan de zee. Nou, wij kennen intussen die strook land wel. En toen woonden daar niet de Palestijnen, zoals nu, maar toen woonden daar de Filistijnen. Uit Kreta kwamen zij. Tegenwoordig de Palestijnen, nakomelingen van Ismaël. En misschien, ja, als je denkt aan tegenwoordige Gaza, denk je misschien wel van, zie je wel, afstammelingen van Ismaël, wildezel van een mens, dat zijn ze nog steeds. Gemeente, in vers 4 en 5 wordt het oordeel over dit gebied uitgesproken. Gaza zal verlaten worden. Askelon zal tot een verwoesting, een woestenij worden. De bewoners van Asdod zullen op de middag verdreven worden en Ekron zal worden ontworteld. Ja, zo staat het in onze vertalingen. Wat mij opviel, in het Hebreeuws. Dan ben je benieuwd van hoe staat het daar nou. En het zijn onheilspellende woorden. Maar die onheilspellende woorden staan in het Hebreeuws ergens ook weer in een soort dichterlijke vorm. En dan denk je, hoezo? Er wordt gespeeld met de taal om het extra onder de aandacht te brengen. Als ik probeer een klein beetje dat dichterlijke te laten staan, zou je het kunnen vertalen met Gaza wordt ongezellig. Askelon een skelet. Asdod opgehitst. Ekron gekraakt. Dan voel je dat bepaalde letters ja, overeenkomen en zo is dat ook in die Hebreeuwse tekst. En vooral de laatste woorden van vers 5 zijn afschrikwekkend. Als de profeet namens God zegt, ik zal u verdoen. Verdelgen. Zodat er geen inwoner meer is. En dan denk je, waarom? Wel, de Filistijnen toen waren erop uit om Israël te vernietigen. En dat kan de Heere niet hebben. Want Israël is zijn oogappel. Als Israël wordt aangeraakt, dan gaat Gods hart spreken. En wie zijn oogappel aanraakt, raakt hem zelf aan. Gemeente, heeft dominee Koeri gelijk. Als hij zegt, deze profetie gaat nu werkelijkheid worden. Dat is moeilijk te zeggen. In die tijd waren de Filistijnen er echt op uit, denk ook maar aan Goliath, om Israël te verdelgen. In onze tijd is dat Hamas. Laten we er maar eerlijk over zijn. Die zijn er echt op uit om Israël te verdelgen. En in het handvest van de PLO staat nog steeds dat van die Palestijnse bevrijdingsorganisatie dat Israël de zee ingedreven moet worden. En Iran heeft, hebben ze daar ook niet zoiets als van, ja, liever zonder Israël. Gemeente, vrede tussen de nakomelingen van de halfbroers Isaac en Ismaël is nog steeds verzoek. En we zien dagelijks de schrijnende beelden voorbij komen. Vandaag beginnen de besprekingen over het vredesplan van Trump en consorten. Het is heel spannend. Heel erg spannend. Ook in verband met deze tekst. Hoe zal het gaan? Gaat Gaza ontvolkt worden? Stel nou dat het vredesvoorstel op niets uitloopt en dat Hamas het verwerpt. En als dan Amerika zegt, Israël, ga je gang maar. Wordt dan Gaza ontvolkt? In gedachten zie je het al voor je. Rijen Palestijnen op de vlucht, al die kinderen. Arabische landen waar ze ook niet welkom zijn, waar moeten ze heen? Gemeente, we moeten er niet aan denken. Laat het ons gebed zijn dat het daar niet op uitloopt. Als het vredesplan wel wordt omarmd door Hamas, ja, dan kan het zomaar anders lopen. We weten het niet. Dominic Koeri ziet die profetie in vervulling gaan. Maar deze profetie, en dat noemt hij helemaal niet, maar die profetie is al een keer in vervulling gegaan. Want daarna kwam de ballingschap. En tijdens die ballingschap naar Babel zijn de Filistijnen uit Gaza ook weggevoerd. En toen was dat hele Gaza ineens ook ontvolkt. Weggevoerd. Gemeente vers 7 wijst erop van ja, maar Gaza wordt wel weer bevolkt met een overblijfsel uit het huis van Juda. Ja, dat woord overblijfsel is veelzeggend. Dat is die heilige rest die de Heere spaart. Een overblijfsel. Toen Israël werd weggevoerd, toen bleven er mensen achter. Geringe mensen, de arme mensen, om voor het land te zorgen. Bovendien zijn er ballingen teruggekeerd. De Heer heeft zijn volk gestraft, maar er bleef een heilige rest over om te delen in zijn heil. En, zegt de profetie, zij zullen Gaza bewonen. Prachtig. Viel me op in, als we even verder lezen, hoofdstuk 3, dan staat er in vers 12 iets heel moois over dat overblijfsel. Wat zegt de Heer? Ik zal in uw midden, profetie voor Israël, doen overblijven een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam van de Heer betrouwen. Dat belooft de Heer. Gemeente, wat is het rijk om daarbij te horen. Aan de ene kant misschien ellendig en arm, maar rijk in Christus. Dan hebben we toch alles, als we rijk zijn in Hem. En dat betrouwen op Hem. En Zefanja zegt dan ook, ja, de Heere, hun God zal naar hen omzien. Dan is Hij er ook. Gemeente, stel dat Hamas vandaag of morgen het vredesvoorstel verwerpt. Wat dan? Het zou zomaar kunnen zijn dat dan deze profetie nog een keer op de een of andere manier in vervulling gaat. Beleven is spannende tijden. Maar laten we wel voorzichtig zijn in het al te letterlijk toepassen van oud-testamentische profetieën op situaties in onze tijd. Beter dan alles in te vullen is het gebed. En dan in de eerste plaats voor Israël. Vrede voor Jeruzalem. En of ook Israël bij dat arme en ellendige volk mag horen dat op de naam van de Heere betrouwt. Niet rijk in zichzelf, maar rijk in de Heere. En dat de schellen van hun ogen mogen afvallen en ze het werkelijke zicht krijgen op de Messias die in de eerste plaats ook voor dat volk gekomen is. En of de Heere zijn belofte die Hij gegeven heeft voor Israël waar zal maken. Maar gemeente, behalve voor het nageslacht van Isaac, die ene zoon van Abraham, moeten we vandaag ook bidden voor het nageslacht van die andere zoon, Ismaël. Er staan ook beloften voor dat nageslacht in de Bijbel. We mogen de Heere wel bidden of er vrede mag komen tussen de nakomelingen van die beide halfbroers, tussen Israël en Arabieren, inclusief Palestijnen. En dat behoort niet tot de onmogelijkheden. Er staan in de Bijbel mooie dingen. En ik heb dat al eens eerder genoemd, Genesis 25. Daar gaat het over Silo, die komt. En dat is de Messias, die daar wordt beloofd. Genesis 49. En wat lezen we dan over die Silo, de Messias, die komt, dat hij zijn ezel zal binden aan de wijnstok. Een ezel gebonden aan de wijnstok. En de wijnstok, wie is dat in het Nieuwe Testament? Dat is Christus. En dan zie je als het ware al die wilde ezels, Ismaël, gebonden aan de wijnstok Christus, levend uit zijn levenssappen. Dan zal het toch heel anders worden. En dan zullen zij toch ook in hem gaan geloven. In de tweede plaats denk ik aan die begrafenis van vader Abram, Genesis 25. En dan staat er zo prachtig dat die beide zonen, Ismaël en Isaac, hun vader begraven. Heel gebroedelijk. Gebeten, wat zou het mooi zijn. Als iets van dat broederlijke, liefdevolle, vredelievende zou terugkeren in onze tijd. En dat mag ons gebed zijn. En laten we bedenken dat de betekenis van de naam Ismaël, God hoort, nog steeds geldt. De Heere hoort. En laten we van daaruit heel dat gebeuren vandaag ook maar in zijn handen leggen. En laat het ons gebed zijn of Filistijnen, Palestijnen, Arabieren, Egyptenaren en welk ander volk dan ook mag worden binnengebracht binnen de Godstad om geteld te worden als in Israël ingelijfd en de naam van Sions kinderen te mogen dragen van Gods kinderen. Amen. Laten we danken en ook voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we in het bijzonder het gezin van Martin en Marleen de Jong opdragen. Zij hebben een dochter gekregen, Hanna Hillegonda, zusje van Rachel, Joas en Levi, en ze noemen haar Hanna. We willen bidden voor de zondagschool vanmiddag, uiteraard voor de situatie in het Midden-Oosten, voor het onderwijs en leraren. En we willen vanmorgen ook bidden voor burgemeester Beenakker van de Krimpenderwaard en zijn echtgenoten die vanmorgen onder ons zijn. Heel fijn. Laten we danken en bidden. Heer, mogen we u heel hartelijk danken voor uw woord. Voor uzelf, voor uw dienst, voor uw huis. Heer, wij bidden, gebied uw zegen erover. Voor ieder van ons, wie we ook zijn. Heer, wij bidden u, geef dat we steeds dieper inzicht mogen krijgen in de geheimenissen van uw woord. Ook als het al oude profetieën zijn, die voor ons toch ingewikkeld zijn. Heer, maak ons ook voorzichtig als het gaat over toepassingen naar onze eigen tijd. Geef aan de andere kant ook dat onze ogen mogen opengaan. Als er dingen in vervulling gaan die voorzicht zijn. Heer, wij bidden u om vrede tussen het nageslacht van Isaac en het nageslacht van Ismaël. Wij bidden u om vrede. Tussen Israël en Palestijnen, Arabieren. We hebben u zingend gebeden om vrede voor Jeruzalem. Schenk die. Maar schenk ook die vrede in de omringende gebieden. Heer, wij bidden u. Mag het vredesplan geaccepteerd worden. Heer, wij bidden, maak een eind aan deze vreselijke oorlog. Wij bidden voor de gegijzelden. Breng de nog levenden levend terug in eigen land. Heer, wij bidden. Gedenk ook al diegenen die zo te lijden hebben van deze oorlog. Onschuldige kinderen en zoveel anderen. Onschuldige slachtoffers. O Heer, wij bidden u, ontfermt u zich. En wij bidden of u in beide gebieden wilt geven dat er ook vertrouwd mag worden op uw naam. En dat er nog ogen mogen opengaan voor u, de Messias die gekomen is. Heer, wij bidden dat ook voor ons allemaal. Ook onze ogen kunnen zo gesloten zijn, onze harten, onze levens voor u en voor uw zaligheid. Heer, gedenk ook ons eigen land, ons volk. Vandaag branden de lantaarns toch ook om ons land te doorzoeken. Ook onszelf, onze eigen levens, onze gezinnen. Heer, als we u nog niet kennen als onze zaligmaker, geef dan nog dat we met belijdenis van onze schuld onvoorwaardelijk de toevlucht mogen nemen tot u, de zaligmaker. Wat een evangelie. Dat u gekomen bent om het verlorene te zoeken en dat te redden. Heer, wij bidden voor onze overheid, landelijk, regionaal en plaatselijk. Wij bidden ook voor burgemeesters en wethouders, samen met de gemeenteraad. We denken ook aan de gemeente Krimpenderwaard, waar ook deze plaats onder valt. Heer, wij danken u dat burgemeester Beenakker en zijn echtgenoten vanmorgen onder ons aanwezig zijn. En wij bidden u, stel hem samen met het hele gemeentebestuur tot rijke zegen voor de burgerlijke gemeente al hier. En mag er vanuit die gemeente ook geregeerd worden vanuit een stuk eerbied voor u en uw woord. Heer, zo bidden we voor de gemeente. Wij danken u heel hartelijk voor de geboorte van de kleine Hanna, het dochtertje van Martin en Marleen. Heer, heb dank dat u leven gaf, dat u leven spaarde, u de schepper van alle leven. Mag de kleine Hanna in haar leven lijken op de biddende Hanna uit de Bijbel. Heer, wij bidden zegen Martin en Marleen in de opvoeding. Geef dat de kleine Hanna tot vreugde mag opgroeien van Martin en Marleen, maar ook van Rachel, Joas en Levi en heel die familie. Heer, zo bidden we ook voor de zondagsschool die je vanmiddag weer mag zijn. Geef wat nodig is ook voor de leiding en geef dat kinderen al heel jong hun hart leren geven aan u. Heer, zo bidden we voor de zieken, de ongeneeslijk zieken, degene die aan huis gebonden zijn, degene die rondlopen met een stil verdriet, degene die psychisch een donkere weg gaan, wees hen nabij. Heer, wij willen vandaag ook bidden voor het onderwijs, in het bijzonder ook voor het christelijk onderwijs. Heer, geef uw zorg daarover. Ook als er vanuit het christelijk onderwijs zorgen daarover zijn, wat de vrijheid betreft. Heer, wij bidden voor leraren. En geef dat ze keer op keer heilige zin hebben om hun leerling ook te confronteren met u en uw woord. En geef dat ze iets mogen uitstralen van uw liefde en genade. Heere, zo bidden we u, geef uw zegen over deze dienst. Vergeef wat niet goed was. Geef ons ook steeds meer inzicht in de dingen van u. Ga met ons als we van hier gaan, stel ons tot zegen waar u ons roept, wat onze taak in dit leven ook is, ook in studie, ook als we misschien werkeloos zijn, ook in de gezinnen, maar ook op het werk, wees een ieder goed en genadig en doe ons leven tot glorie van u. We bidden of u andermaal uw zegen wilt schenken in uw huis, wereldwijd, en gedenk heel uw kerk, ook waar ze vervolgd wordt, geef volharding. Hoor onze beden. Wij bidden dat alles om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied, zullen we staande zingen, is Psalm 132, vers 9 en 12. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. gemeente, ga dan heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen. Well, let's see.